Gemeente, ik deel u mee dat aanstaande zondag, en dat is dan enigszins in afwijking van het kerkblad, maar daar was een vergissing in geslopen. Aanstaande zondag hoopt u voor te gaan kandidaat J. Slagboom. En in ondertrouw zijn opgenomen Jan van der Slik en Lisette Vogelaar, en hun huwelijksbevestiging zal plaatsvinden aanstaande vrijdagmiddag 16 december in de gereformeerde gemeente. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 37, het 20ste vers, Psalm 37, vers 20. Eerst naar Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. Efeze 2, vers 1 tot en met 13. En u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben, in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten, en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden, en heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, en die vooruit genaamd werd, van degene die genaamd zijn besneden is in het vlees, die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, zijt gij die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Het woord des Heren dat we willen overdenken in deze morgenuren is uit het 33e hoofdstuk van het boek van de profeet Jesaja. Jesaja 33. En daarvan het 22e vers. Het laatste gedeelte. Jesaja 33 vers 22b. Waar wij lezen: Hij zal ons behouden. We willen eerst over de bediening van het woord des Heren zijn onmisbare zegen vragen. Heren, het is tot u dat wij mogen komen in dit bedehuis, waar wij samen zijn vergaderd rondom uw woord en getuigenis. Het is tot u dat wij ons mogen wenden, Heren, met het gebed dat gij in ons midden wilt zijn. Want wij kunnen hier wel samenkomen, en we hebben hier uw woord, en ook in dit morgenuur is er de bediening van het sacrament, maar wat zal het ons alles brengen als gij zelf afwezig zijt? Wat zal het ons baten, Heren, als u er niet zelf bij wilt zijn om uw woord en het sacrament te zegenen en tot een zegen te stellen? En daarom, Heren, wij bidden u dat gij het ons allen wilt doen beseffen en op de rechte wijze wilt doen beleven, dat we in onszelf mensen zijn die niets bezitten en die ons zelf ook geen zegen en geen zaligheid kunnen geven. Doe het ons ook verstaan, Heren, dat de vormen op zich, hoe goed ze ook mogen zijn, ons niet kunnen zalig maken. Dat de uitwendige ceremonieën ons geen baat kunnen brengen, maar dat het uw werk alleen is, uw werk door uw geest in onze harten, waardoor uw woord tot zegen wordt gesteld en waardoor het sacrament ook vruchtbaar wordt in het leven. Heren, en als deze dingen dan zo zijn, en zo hebt ge het ons in uw woord geopenbaard, wat hebben we het dan nodig dat u zelf in ons midden komt? En wij bidden u, Heren, wilt gij in ons midden zijn, en wilt gij uw komst en uw tegenwoordigheid in ons midden bewijzen? Doe het ons dan aan niets ontbreken, maar wilt gij gunst en goedheid openbaren in ons leven dat zonder u verloren is. En heren, dan is het waar, dit is wat we nodig hebben, maar dit is niet wat we verdiend hebben. Zouden we ontvangen naar verdiensten, ach heren, dan zou u geen goedheid aan ons meer kunnen bewijzen. Dan zou uw zegen ons onthouden worden. Dan zou het alles vruchteloos zijn. Als we verdienen, als we krijgen wat we verdienen, heren, dan is ramp en ellende, oordeel en straf ons deel. Gij hebt het immers gezegd. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En heren, er is niemand in ons midden die kan zeggen dat hij gebleven is in alles wat in de wet staat en dat hij gedaan heeft alles wat u hebt voorgeschreven. We zijn hier allen als zondaren. En allen staan we schuldig tegenover uw heilige wet. Tegenover alle geboden van uw heilige wet. Er is er niet één dat we gehouden hebben. En we zijn bovendien, ook vandaag, ook op ditzelfde ogenblik, nog geneigd tot alle kwaad. De zaden van alle boosheid en ongerechtigheid liggen in ons hart. Heren, en we zijn niet alleen geneigd tot het kwade, maar we doen ook het kwade. En daarom, o God, doe niet met ons naar onze zonden. En vergeld ons niet naar onze ongerechtigheden. Want dan was er voor niemand onzer enige hoop. Dan moesten we allen bewust van zijn dat dood en gramschap ons deel zouden worden. Heren, vergeef. Genadig alles wat misdreven werd. Verzoen onze zware schuld. En wilt u om het bloed van Christus ons nog een God van ontferming zijn. Ja, wil ons dan ook uit die volheid van Christus uw genade schenken. En wil ons om zijnentwil ook een hoorder der gebeden zijn. Ja, wil op grond van dat volkomen offer van uw Zoon nog in ons midden komen en woord en sacrament tot zegen stellen. Maar Heer, het is niet alleen nodig dat gij komt en uw woord zegent en het sacrament. Het is ook nodig dat u ons hart bereidt, opdat er plaats mag zijn voor woord en sacrament. We hebben van nature een hart dat niet alleen boos en verdorven is, vol ongerechtigheid en verkeerdheid, maar we hebben ook een hart dat van u de Heere niet wil weten. Dat afkerig is van uw wegen, waarin geen plaats is voor u en voor uw evangelie. En daarom wij bidden, o God, wil ook een werk in onze harten doen. Voor het eerst of bij vernieuwing, wil harten die gesloten zijn openen. Wil harten die hard zijn, en hart en verhard in de dienst der zonde verbreken. En wilt gij zo uzelf de Almachtige betonen, die nog wonderen in ons midden wilt verrichten. Heren, we hebben het allemaal nodig, wie we ook zijn, dat u in ons hart wilt werken. Dat hebben we nodig als we nog in onze onbekeerde toestand voortleven. Als ons hart nog nooit is aangeraakt door uw almachtige kracht. En als we nog steeds dezelfde mensen zijn die onveranderd en onvernieuwd u niet kennen en u niet vrezen. Heren, dan is het nodig dat u komt en dat u werkt en dat u datgene doet aan ons hart wat nodig is, opdat het opengesteld zal worden voor uw woord en opdat het hongerig en dorstig zal worden naar die gerechtigheid waar gij in uw woord van spreekt. Wilt u dat doen, heren? Wilt u dat genadig doen in ons midden? Maar ook diegenen die u aanvankelijk hebben mogen leren kennen en in wier hart gij de vrezen van uw naam hebt gelegd, zij ook zijn afhankelijk van dat werk van uw geest. En zij ook hebben het nodig, heren, dat gij in hun hart werkt. Dat gij in hun hart bij vernieuwing geeft, honger en dorst naar u. Verlangen naar uw gemeenschap. Geloof dat aan u verbindt. Heren, zij hebben het nodig dat gij hen ook die genade schenkt. Waardoor we op de rechte, op een godvruchtige wijze naar de kerk mogen gaan. en ook op een godvruchtige wijze het sacrament mogen gebruiken. Heere, wij smeken u dat gij zo ook al uw volk en kinderen wilt gedenken. En dat gij ook in hun leven door uw geest alles wilt schenken wat ze nodig hebben. Vanmorgen ook in bijzonder in verband met de roep die van uwentwege uitgaat om tot uw tafel te komen. Heere, gij stalt aan de tafel van uw verbond weer uit de grootheid van uw genade, zoals gij die in de Heere Jezus Christus hebt geopenbaard. En gij roept uw volk, gij nodigt hen om te komen en zich van uw grote liefde tegenover hen te laten overtuigen. Ja, gij roept hen, Heere, dat zij voor het zwakke en aangevochten geloof versterking zouden mogen zoeken en vinden in de tekenen van uw verbroken lichaam en vergoten bloed, o Heere Jezus Christus. Heere, gij wilt het al uw volk in dit morgenuur nog weer voor de ogen stellen, ook op een zichtbare wijze, wat gij gedaan hebt als in het werk der verlossing om zondaren te behouden. Heere, wij bidden u dat gij de bediening van het sacrament in het leven van al de uwen tot een rijke zegen wilt stellen. Maar wilt gij hen dan zelf ook aan uw tafel brengen? Er kan veel bestrijding zijn en duisternis. De vorst der duisternis kan veel dingen in de weg leggen. Maar Heere, als gij werkt, wie zou het dan keren? Als gij werkt, dan zijn alle hindernissen weg en dan is alle duisternis weg. Als gij werkt, dan is er een vlak veld en een gebaande weg. Wilt gij dat doen ervaren aan alle bestredenen en aan alle aangevochtenen? En wilt gij door uw onwederstandelijke kracht iets werken, Heere, van die vreugde over uw heil, van die zaligheid en van die heerlijkheid die gij geeft aan allen die u vrezen? Heere, wij smeken u, wilt gij zelf in ons midden uw woord en het sacrament bedienen, dan zal het goed zijn. Wilt gij uw goddelijke ontferming openbaren in het midden der gemeente en maak het zo heerlijk wel. Ook in dit opzicht, Heere, dat gij aan uw tafel wilt brengen die er horen, maar dat gij door uw werk in het hart ook van uw tafel wilt afhouden die er niet horen. Heere, wij bidden u dat diegenen die hier van uwentwege geen recht hebben, dan ook mogen leren om u aan te lopen en van uw genade te begeren, dat gij in hun hart wilt werken die waarachtige bekering en die waarachtige vrezen van uw naam. Zegen allen die niet hier konden zijn. We denken aan onze zieken, we denken aan onze bejaarden, aan alle die om welke reden dan ook hun plaats in de kerk moeten leeglaten. Sommigen al jarenlang, vanwege de gebreken van de ouderdom. Heere, wij bidden u dat gij in elk opzicht uw gunst en goedheid wilt bewijzen, zowel in de lichamelijke zwakheid en in de moeite van het leven, als ook en ja bovenal in de geestelijke noden. Heilig de weg van tegenspoed aan het hart. Geef dat uw woord ook in hun leven zegen mag brengen. Ja, wilt gij in dagen van ziekte het doen ervaren dat u een toevlucht wilt zijn en dat gij geven wilt alles wat ons ontbreekt. Heere, wij bidden u dat gij zegenen wilt alle arbeid in uw koninkrijk. Breid uw koninkrijk uit en verheerlijk uw naam in deze wereld. Hoor ons, o trouwe ontfermer. En dat alleen om Jezus wil. Amen. We zingen uit de lofzang van Maria het derde, het vijfde en het zesde vers. De lofzang van Maria, vers 3, 5 en 6. In het 33ste hoofdstuk van de profetie van Jesaja vinden we dan de aankondiging dat de Heere zelf zijn volk zal verlossen uit de macht van de Assyrische vijanden. De Assyriërs die het beleg om de stad Jeruzalem gelegen hebben en die een ernstige bedreiging voor Jeruzalem vormen. Tegen die Assyriërs zijn de mensen in Jeruzalem in eigen kracht niet bestand. Ze zijn niet tegen deze vijand opgewassen. En daarom als het van hen en van hun kracht moet komen, dan is het een hopeloze zaak. Maar zo heeft de Heere door middel van de profeet Jesaja gezegd, de Assyriërs, de vijanden, zullen niet Jeruzalem kunnen veroveren. Hij zal voor verlossing zorgen. Hij zal Jeruzalem maken tot een geruste, tot een veilige, tot een zekere woonplaats. Hij zal die stad die er zo slecht voor staat en waar geen verwachting voor is, toch tot een veilige woonplaats maken. Ja, dat zal de Heere zelf doen. En de historische boeken van het Oude Testament, met name de boeken Koningen en Kronieken, laten ons zien hoe de Heere die belofte heeft vervuld en hoe straks het leger van de Assyriërs wegtrekt nadat er zoveel duizenden door een engel des verderfs zijn gedood. De profeet mag dit dus aankondigen. De profeet mag dit niet eenmaal, maar meerdere malen aankondigen. En ook in het woord dat we in dit morgenuur willen overdenken, vinden wij daar iets van terug. Hij zal ons behouden. Zo kondigt de profeet aan in te midden van het belegerde Jeruzalem. De Heere die onze wet rechter, de Heere die onze wetgever, de Heere die onze koning is. Hij zal dat werk van behouden, van verlossen, van bevrijden, van zalig maken, verrichten. Ik noem u een aantal woorden die allemaal ook gebruikt zouden kunnen worden om het grondwoord te vertalen. Hij zal ons behouden, hij zal ons verlossen, hij zal ons zalig maken. Nu, dat zag in de eerste plaats, zoals u begrijpt, op de bevrijding van Jeruzalem. Die stad moet worden ontzet. De vrijheid moet aan die stad worden hergeven. De vijanden moeten worden verdreven. Zo moet Jeruzalem worden behouden. Dat zal de Heere doen. Maar dat is niet het enige wat de Heere doen zal. En dat is ook niet de enige vorm van verlossing die de Heere bewerken zal in deze wereld. Dit is nog maar een kleine verlossing vergeleken bij wat de Heere verder doen zal. Bevrijden uit de macht van vijanden, zeker, het is een wonder. Het is een groot wonder. Maar er zijn nog andere vijanden. En bevrijden uit hun macht is nog een groter wonder. De stad Jeruzalem ontzetten en de legers van de Assyriërs verdrijven, dat is een wonder van Gods almacht en een bewijs van Gods goedertierenheid. Maar er zijn nog andere wonderen van Gods almacht en nog grotere bewijzen van Gods goedertierenheid als wij de schriften lezen. Hij zal ons behouden. En wie denkt er dan niet, en zeker in de adventstijd, aan de komst van hem, wiens naam is Jezus. En waarom heet hij Jezus? Jezus, dat wil toch zeggen, de Heere maakt zalig. Dat is precies hetzelfde als wat hier staat. Maar dan heeft het een veel diepere zin gekregen. Jezus, dat betekent, hij, de Heere, zal ons behouden. De engel zegt het tegen Maria. Later zegt de engel het in een droom tot Jozef. Dat ze dat kind dat geboren moet worden, Jezus moeten noemen. Want hij zal zijn volk zalig maken. Zalig maken van hun zonden. Dan voegt de engel eraan toe waarvan de mens verlost moet worden. Van de Assyriërs, ja dat ook. Van andere vijanden van vlees en bloed, zeker. De kerk des Heren, het volk des Heren moet ook van die vijanden verlost worden. En dat doet de Heren ook straks volkomen. Straks zal er geen vijand meer overblijven. Maar er is een andere macht, er is een ander kwaad, er is een ander gevaar waar het volk van verlost moet worden. En de engel spreekt daarvan als hij zegt, van hun zonde, dat die Assyriërs daar om Jeruzalem heen liggen, dat er andere vijanden zijn, dat er ziekten en zorgen en moeite en angsten en pijnen en verdriet zijn, dat is allemaal nog maar gevolg van de zonde. En daar zal de Heere van bevrijden. Maar kijk daar niet allereerst naar. En hoop daar niet allereerst op. Wij hebben vaak een kortzichtige blik. En in onze kortzichtigheid begeren we van de gevolgen van de zonde bevrijd te worden. Maar dat er een oorzaak is. De oorzaak van onze eeuwige honger en kommer. Ach, daar staan we vaak niet bij stil. En zolang we in onze natuurlijke staat leven, hebben we in die oorzaak geen erg. En dat is juist toch het belangrijkste. Verlossing van de gevolgen van de zonde. Maar de verlossing van de zonde zelf. En dat is het wat de Heere ons in zijn woord geregeld weer voorhoudt. En dat is het wat ons ook in het sacrament weer voor de aandacht gesteld wordt. Dat is het wat de Heere in de eerste plaats wil bewerken. En waartoe de Heere Jezus in de eerste plaats in de wereld gekomen is. En dat is het wat ook voor ons het eerste, het belangrijkste moet worden. Dat we verlost mogen worden van onze zonden. Verlost van die kwaal die ons heeft aangetast en waardoor onze ziel dodelijk ziek is. Verlost van de schuld, verlost van de slavernij, verlost van de straf. Dat zijn allemaal aspecten die aan de zonde vastzitten. Zonde is schuld, zonde is slavernij, zonde is straf. En onze tekst zegt het ons en het Nieuwe Testament maakt het in nog veel rijkere zin duidelijk. In de Heere Jezus Christus heeft God met die zonde, met de schuld en met de slavernij en met de straf van de zonde afgerekend. In Christus heeft God daar een antwoord op gegeven. Daar heeft de Heere een oplossing voor gevonden. Hij zal zijn volk verlossen. Bevrijden, niet ten dele, niet voor zoveel procent, maar volkomen verlossen en volkomen bevrijden en volkomen behouden. Het staat niet alleen geschreven in die naam die hij draagt. Hij zal ons behouden. Het is ook door hemzelf verkondigd. Denk maar eens aan het woord dat hij gesproken heeft toen hij er een uit de macht van de heerschappij en de heerschappij der zonde bevrijd had. Toen hij er een die gebonden zat, die een slaaf van de zonde was, die schuld had en die onder het oordeel Gods lag, toen hij er zo een bevrijd had. Ik denk aan Zacchaeus. Zacchaeus, zo'n zondeslaaf. Zacchaeus, zo'n mens met schuld. En hij herkent dat zelf ook. Zacchaeus die de toorn Gods verdiend had toen de Heere hem bevrijd had, toen de Heere hem die dat werk der zaligheid gegeven had, toen heeft hij het zelf getuigd, de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En denk ook eens aan een woord dat apostel Paulus geschreven heeft in de eerste brief aan Timotheus, dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Hij zal ons behouden. Gemeente, in Jeruzalem hadden ze deze behoudende, deze verlossende daden des Heren nodig. Ze beseften dat als de Heren dit niet ging doen, het voor hen hopeloos was. En met name de koning Hiskia heeft het beseft. Toen hij op zijn knieën lag in het heiligdom met de brieven voor het aangezicht van de Heere uitgespreid. De brieven waarin de reden, de lasterende reden van de Rabsakee geschreven stond. En toen hij voor het aangezicht van de Heere in zijn onmacht en ook in zijn onwaardigheid boog, toen heeft Hiskia het beseft: Heere, als gij niet optreedt, als gij niet reddend in ons midden afdaalt, als gij ons niet behoudt, dan zullen we nooit behouden kunnen worden. Hiskia had een besef van de nood. Hiskia had een besef van eigen onmacht. Hiskia had ook een besef van eigen onwaardigheid. Waarom draagt hij anders rouwgewaad? Hiskia was een mens in vernedering, die voor de Heere leerde buigen en die zo Gods werk, Gods behoudend werk had nodig gekregen. Hebben wij de Heere als de behouder, als de verlosser, als de zaligmaker nodig gekregen? Is er in ons leven plaats voor die Jezus gekomen, wiens naam zegt hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden? Is er plaats gekomen voor hem die de Zoon des Mensen is, die van zichzelf getuigt dat hij kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren is? Ach, van nature hebben wij daar geen behoefte aan. We kennen onze nood immers niet. Waarom zullen we dan behoud zoeken? Als we onze nood niet kennen en onze vijanden niet kennen en het gevaar niet kennen en de dood ons niet bedreigt, althans als we dat ons niet bewust zijn, wat zullen we dan behoud zoeken? Wat zullen we dan bij de Heere behoudenis zoeken? Dan is er geen plaats voor Christus. Dan is er geen plaats voor dat verlossingswerk. Ach, dan wordt het ons verkondigd, maar dan klinken die woorden in onze oren, maar ze raken ons hart niet. En zelfs, ze zijn zo spoedig ook uit onze oren weer verdwenen. Maar als een mens in de nood gebracht wordt, als hij iets van zijn gevaar gaat zien, als hij iets van de dood en van de ellende gaat ontdekken, als hij zijn vijanden leert kennen, als zonde zonde wordt, als hij gaat beseffen dat hij schuld heeft, en als hij gaat ontdekken dat wat hij ook probeert, hij zichzelf er niet van kan bevrijden en verlossen, dan krijgt hij behoefte aan een verlosser. Dan wordt er gebed geboren. Dan gaat hij met de koning uit deze geschiedenis naar het heiligdom, in de eenzaamheid, om voor het aangezicht van de Heere te buigen en de Heere te bidden. Hij heeft de Heere nodig gekregen. Hij krijgt het woord van de Heere nodig. En in het leven van zo'n hulpbehoevend, van zo'n nooddruftig, van zo'n arm gemaakt mensenkind, krijgt het woord van onze tekst en krijgt de naam van de Heere Jezus Christus rijke en heerlijke betekenis. Daar is immers zijn gebed op gericht. Daar is immers zijn hoop op gevestigd dat de Heere de hemelen zou willen scheuren en dat hij wilde nederdalen en dat hij zou willen opstaan om zich te ontfermen en dat hij zou willen komen om ons te ontzetten uit de macht van de vijand en dat hij die zonde die ons leven onder beslag genomen heeft, die zonde die ons schuldig stelt, die zonde die ons naar het verderf sleept, die zonde die ons onder het oordeel van God brengt, het rechtvaardig oordeel, dat hij die zonde zou willen wegnemen en dat die ongerechtigheid door hem zou worden weggenomen. En als in het leven van iemand die deze oefeningen kent en die dit gebed kent en die honger en dorst heeft gekregen naar dat werk van de Heere en die waar plaats gekomen is voor dat behoudende werk van de Heere, als in zo'n leven het evangelie van onze tekst, het evangelie van de Jezusnaam klinkt, hij zal ons behouden, dan wordt er hoop gewekt, dan wordt er verwachting levendig gemaakt. Ja, dan gaat zo'n ziel geloven, geloven in dat woord dat de Heere spreekt. En dan is het de begeerte: Heere, maak het waar, betoon dat. Dat gij de machtige zijt, dat gij de gewillige zijt. En dat er in u, o Heere Jezus Christus, kracht is om al mijn zonden te vergeven. En om de macht der zonde te breken en om me van de straf der zonde te ontslaan. Zijn er zulken in ons midden die buigen voor de Heere in het besef van schuld, in het besef van onwaardigheid, in het besef van gebondenheid, die met hun zonde en ellende zich tot hem ter genezing hebben leren wenden? De Heere zegt het door middel van de profeet. De Heere zegt het door middel van de hoogste profeet, de Heere Jezus. Hij zal ons behouden. Ik, zegt de Heere Jezus, ben gekomen om zondaren zalig te maken. En om het in hun leven te bewijzen en te betuigen dat ik zaligmaker ben. Voor zulken is er een rijke vertroosting en bemoediging in het woord en ook in het zichtbare woord, in het heilig sacrament. Want daar wordt het ons voor de ogen gesteld, gemeente. Daar wordt het ons zichtbaar voorgesteld. Hij zal ons behouden. Hoe? Er is brood dat verbroken wordt en er is wijn die uitgegoten wordt. En daar wordt ons de weg der behoudenis in getekend. Daar laat de Heeren het ons zien. Zo zal Hij behouden. Zo is Jezus degene die zijn volk van de zonden verlost en zalig maakt. Hij gaat zichzelf in de dood geven. Toen de Zoon des Mensen kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren is, toen wist Hij dat dat zou zijn een weg die voor Hem zou eindigen in de dood. Zalig maken van zondaren, van wat verloren is, dat kan alleen als hij zelf een verlorene wordt. Buitengesloten, buiten de gunst en de gemeenschap van zijn God. Zalig maken van zondaren kan hij alleen doen als hij zelf tot zonde gemaakt wordt. En als hij tot zonde gemaakt wordt, dan moet zijn lichaam verbroken worden. Dan moet zijn bloed vergoten worden. Dan moet hij zich tot in de dood toe vernederen. Dan moet hij in de allerdiepste benauwdheid en angst der hel afdalen. Dan moet hij onder het oordeel Gods buigen en bezwijken. Zo alleen kan hij werkelijk behouden. Dat wordt ons in het sacrament voorgesteld. En, zo, en dat betekent dat voor diegenen die naar God hongeren en dorsten en die tot Hem roepen en die die zaligheid nodig hebben gekregen, dat zij het moeten leren wat een dure prijs er voor hun zaligheid betaald moest worden. Maar ze mogen het in diezelfde weg leren, wat een grote liefde en ontferming er in die zaligmaker is. Dat hij die weg, die bittere, die smadelijke, die smartelijke weg wilde gaan ten einde toe. Om zondaren te redden. Ja, dat was alleen maar vanuit zijn goddelijke, zijn onbegrijpelijke zondaarsliefde. Hij heeft zich gegeven tot in de dood. Omdat hij de zijnen die hij in de wereld lief had, wilde lief hebben tot het einde toe. En zo heeft hij ze zalig gemaakt. Dat is het wat de Heere ons voorstelt. Dat is het wat de Heere ook in het sacrament ons voor de ogen als het ware uitbeeldt. En dan komt er dat nog bij. En dat is ook wat de Heere moet doen. Hij zal ons behouden. Dat mag gezegd worden van de Heere Jezus. Maar het staat ook geschreven van de Heilige Geest. Hij die met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Hij is ook bedoeld in het woord van onze tekst. Hij zal ons behouden. Namelijk door ons persoonlijk deel te geven aan die de volheid van Christus. Door het uit Christus te nemen en het ons te verkondigen. Als de Heere in het sacrament ons voorstelt wat zaligheid is en hoe zaligheid verworven is en hoe duur zaligheid is, dan is het de Heilige Geest die in ons hart moet komen en die die zaligheid daar moet verklaren en toepassen. Maar ook dat wil de Heere doen. Hij wil niet alleen voor de verwerving, maar ook voor de toepassing van het heil zorgen. Hij zal ons behouden. Dat is tenslotte ook de belofte. Dat de Heere dat hart, dat van nature gesloten is, open wil zetten. Dat hart waar van nature vijandschap en boosheid in woont, een hart wil maken dat gewillig is om Hem te vrezen. Ja, Hij zal ons behouden. Dat betekent tenslotte ook dit. Dat de Heere door zijn geest in dat hart komt wonen. Dat Hij in dat hart komt werken. Dat Hij daar honger geeft en verzadiging. Dorst en verzadiging van die dorst. Dat hij daar begeerte werkt naar Gods gemeenschap. En dat hij die gemeenschap des Heren doet ervaren. Dat hij doet beseffen dat bloed van Christus nodig te hebben. Maar dat hij ook de kracht van dat bloed doet ondervinden. Dat hij veiligheid achter dat bloed schenkt. Dat hij deelgenoot maakt van dat heil. En zo, door de drie enige God, wordt een zondaar zalig gemaakt. Gemeenten zijn er in ons midden die van deze dingen geen verstand hebben. Ik geloof dat ze er zijn. Zijn er ook onder degenen die van deze dingen geen verstand hebben, toch die denken dat ze avondmaal mogen vieren, dan vergissen ze zich. Dit avondmaal heeft de Heere ingesteld voor hen die met een hongerig hart en met een begeerig gemaakte ziel en met een verlangend hart naar die zaligmaker uitzien. Niet voor diegenen die zichzelf kunnen bevrijden. Niet voor die mensen in Jeruzalem die van het hele probleem geen weet hadden en die er helemaal niet ongerust over waren. Was die boodschap een troostboodschap? Hij zal ons behouden. Wat zegt dat nu voor diegenen die blind is en die van de nood niet weet en die van de ellende geen verstand heeft? Wat zegt dat nu tot iemand die niet weet dat hij ziek is? Tot iemand die niet weet wat het is om verloren te zijn. Maar juist diegenen die daar iets van hebben geleerd. Juist ook diegenen die zichzelf niet kunnen bevrijden. Die het misschien geprobeerd hebben, maar die het iedere keer weer moeten leren dat alles wat zij doen mislukt. Juist voor diegenen die arm gemaakt zijn en behoeftig, is de Heere de behouder, de zaligmaker. In Christus en door zijn geest mogen dat ook via de bediening van het sacrament in rijke mate worden ondervonden tot eer van die behouder en tot zaligheid van onze zielen. Amen. Lier. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken, ten eerste, dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus, naar luid van de belofte die de voorvaderen in het Oude Testament van het begin af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn Gods onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens op aarde voor ons heeft gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld, voornamelijk toen hem de last van onze zonde en van de toorn Gods het bloedige zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden, daarna ontallige smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden, ja zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten, en heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou, en heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zeide: het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere in zijn laatste avondmaal het brood, en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam het welk voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende: drinkt alle daaruit, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat is, Zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor, als door een gewisse gedachtenis en pand, vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten, en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. Even zeker, als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt, en gij die tot mijn gedachten is met uw mond, eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank van het eeuwige leven geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid, deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door diezelfde geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden, gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens brood deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich onder één vermengt, alzo zullen wij alle die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde om Christus, ons een lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, alle tezamen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden, en dat wij niet meer in onze zonden, maar hij in ons en wij in hem leven, en zo waarachtig het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland beleiden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus die ons aldus heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilige avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan we belijdenis doen met mond en hart, zeggende: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan de uiterlijke tekenen van brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak, ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen. Niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. We willen nu met elkaar zingen uit de 106e psalm en daarvan het derde vers, psalm 106 vers 3. En na het zingen van dit vers zal er dan gelegenheid zijn om de dood des Heren te verkondigen. Er zijn aan deze tafel nog twee plaatsen onbezet. Heren, wij mogen ons aan de morgen van deze dag weer voor uw heilig aangezicht stellen, nu gij aan deze tafel wilt openbaren de grootheid van uw genade en de rijkdom van uw ontferming. Heere, het zijn tekenen die op deze tafel staan uitgestald, brood en wijn. Maar wat wijzen deze tekenen naar heerlijke zaken. Heere, dan gaat het vanmorgen niet om deze uiterlijke tekenen, maar dan mogen we vanuit uw woord weten dat het gaat om het lichaam en het bloed van Christus. Dat offer dat hij gebracht heeft, waardoor zondaren zalig kunnen worden. Heere, wat heeft hij zich diep moeten vernederen. O Heere Jezus, zaligmaker van uw kerk, wat hebt gij een uitnemende liefde geopenbaard in die zelfopoffering, in die zelfvernedering, in die zelfontlediging. Wat hebt gij het bewezen dat gij de uwen die ge in de wereld lief gehad hebt tot het einde toe. En dat gij een volkomen zaligmaker zijt. O, wij bidden van u dat daar iets van mag worden verstaan. Ook door degene die het sacrament gebruiken mogen. Maar verder ook in het midden der gemeente. Dat gij, o Heere Jezus Christus, zulk een volkomen offer hebt gebracht. En dat er daardoor geen schuld onbetaald is gebleven. En dat er geen straf meer over is. Ja, dat een volkomen zaligheid het deel mag zijn en worden van alle die op u hopen. Heere, laat op dat heil ons oog gericht mogen zijn. En wilt gij uzelf zo verheerlijken, schenk dan ook geloof om over de tekenen heen te zien. Schenk geloof om op uzelf te zien, o Heere. Schenk geloof om dit heil te omhelzen. Schenk geloof om bij deze Christus te schuilen. Schenk geloof om achter dat bloed een plaats te zoeken. Heere, wij bidden u daartoe ook om het werk van uw geest, die de werkmeester van dat geloof is, wilt gij uzelf in ons midden heerlijk maken. En zegen zo de sacramentsbediening om Jezus wil. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt het en eet het. En gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken werd, tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren. Deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit. En verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Al maar als het gaat om de verlossing van de zonde, dan is daar nogal wat mee bedoeld en mee gezegd. Want wat heeft zonde al niet teweeg gebracht? De Heer Jezus heet Jezus omdat hij zijn volk zalig maakt van hun zonde. En in hem is die profetie van onze tekst vervuld. Maar wat heeft dat dan in? Wat houdt dat dan in? Wat betekent dat dan dat hij van de zonde zalig maakt? In de eerste plaats houdt het dit in dat hij van de schuld van de zonde bevrijdt. Zonde veroorzaakt schuld. Zonde veroorzaakt dit dat wij bij God schuld hebben die we betalen moeten. En we hebben niet om te betalen. We hebben geen cent om te betalen. Hemelhoge schuld. En geen mogelijkheid om daar iets van af te doen. En toch, die schuld moet betaald. Die schuld moet vereffend worden. En daarom, het is alleen vanuit dit oogpunt al een hopeloze zaak voor de zondaar, voor de mens. Want hij staat bij God in de schuld en hij heeft geen mogelijkheid om daar iets aan te veranderen. Maar wat doet de Heere Jezus? En wat betekent het dat hij zalig komt maken? Het betekent dat hij die grote schuld op zich neemt. En dat hij met de dure prijs van zijn bloed datgene gaat betalen wat de mens schuldig is tegenover de Heere. Christus, hij is de borg. De borg die dan inderdaad ook die schuld op zich neemt. En als dan door het werk van Christus die schuld betaald is, dan gaat het woord in vervulling wat de Heere door middel van Jeremia gesproken heeft. Dan zullen ze de zonde van Israël zoeken, maar hij zal er niet meer zijn. Maar niet alleen is het een bevrijding van de schuld. Het is ook een bevrijding van de slavernij van de zonde. Hebt u dat in uw leven nooit ontdekt? Dat de zonde niet alleen schuldig stelt, maar dat de zonde ook een macht is waar we onder gebonden zijn. Dat de zonde ons tot slaven maakt. En iedereen die de zonde doet is een dienstknecht van de zonde. Dat gaat Gods kind ook inleven. Niet alleen zijn schuld voor God beleiden, maar ook de macht van de zonde gaat hij gevoelen. Die macht komt openbaar ook in het leven der genade. Als Gods kind genade ontvangen heeft, dan nog. Dan blijft er nog zoveel van de invloed van de zonde over. En dan is er nog zoveel van die verkeerde macht die ons steeds weer zoekt gevangen te nemen. En dat doet de apostel klagen, ik ellendig mens. Maar Christus is gekomen om ook die macht te breken. Hij is in het huis van de sterke ingegaan om daar de sterke te binden en hem zijn vaten te ontroven. Hij heeft die boeien verbroken. Hij doet de gevangenisdeuren opengaan. Zijn er niet tijden in het leven van Gods kinderen dat ze het ondervinden, dat ze als het ware opgesloten zitten achter koperen deuren en ijzeren grendels, en dat er geen mogelijkheid is om bevrijd te worden? Oh, wat voelen ze zich dan ongelukkig. Wat een diepe ellende wordt dan doorleefd als het beseft wordt, we zijn gebondenen, we zijn gevangenen. En als dan het besef ook ontwaakt dat wij van die macht der vijand, van de vijand verlost begeren te worden, maar dat wij niet weten hoe en langs welke weg. Ja, maar dan staat de Heere op. En dan doet hij dat grote wonder. Dan openbaart hij het in zijn woord dat hij gekomen is om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Dat hoort ook bij zijn zaligmakerswerk. Hij is dat huis binnengegaan van die sterke, heeft hem gebonden, heeft hem machteloos gemaakt. En zo zal hij zijn volk, straks zijn volkomen bevrijding geven. Hij zal niet rusten totdat hij ze straks volledig uit alle heerschappij van dood, van hel, van Satan, van zonde verlost heeft en ze bij zich heeft in zijn heerlijkheid. Wat heeft de Heere er veel voor over gehad? Wat heeft hij er veel voor moeten doen om zijn volk waarlijk zalig te maken? En wat is die geest, een gewillige geest, om ze al deze weldaden toe te passen en te doen verstaan? God geven dat ook in de bediening van het sacrament iets van die bevrijdende kracht van die zaligmaker mag worden ondervonden. En dat de ziel het mag ervaren. De Heere doet mij in de ruimte gaan. De Heere heeft op mijn noodgeschrei grote wonderen willen doen. De Heere heeft mij willen bevrijden uit de macht van de tiran. We zingen Psalm 116 en daarvan het vijfde vers. Psalm 116 en daarvan het vijfde vers. En na het zingen van dit vers is er andermaal gelegenheid om aan de tafel des Heeren aan te zitten. Er zijn aan deze tafel nog een aantal plaatsen onbezet. Dat wil zeggen, als er nog zijn in het midden der gemeente die een hart hebben dat uitgaat naar die genade en naar die kennis van die genade, dan is er nog plaats aan zijn tafel. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren. Deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit en verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Dat de Heere hen van de straf verlost. Van de straf. Want de schrift zegt het al, Gods woord, Gods eigen wet heeft het al bekendgemaakt, dat degene die de wet overtreedt en die de wet schendt ook strafwaardig is. Over hem zal de toorn des Heren komen. En de Heere heeft die straf doen komen. De Heere heeft die straf doen komen in de geestelijke dood. En de Heere zal die straf straks ook nog bestendigen als de geestelijke dood overgaat in de eeuwige dood. En in dat alles spreekt de toorn, de gramschap van God. God vertoornt zich schrikkelijk bij de over onze aangeboren en over onze werkelijke zonde. En hij wil die niet anders dan naar zijn rechtvaardig oordeel met tijdelijke en eeuwige straffen bezoeken. Zo staat het ervoor met de mens. De mens die schuld heeft, die mens heeft ook straf. Maar daar komt de Heere Jezus ook van verlossen. We hebben elkaar gelezen in het begin van deze dienst uit het tweede hoofdstuk van de Efezebrief. En daar vertelt de apostel hoe het wonder van Gods genade in de gemeente van Efeze tot stand gekomen is. Hoe daar mensen die geestelijk dood waren en die onder dat oordeel lagen en die straf van God droegen. Hoe zij levend gemaakt zijn en hoe ze tot een nieuw leven, tot een geestelijk leven zijn opgewekt. Daarmee heeft God die straf van de geestelijke dood al ongedaan gemaakt. En daarin heeft de Heere ook uitzicht gegeven op de volkomen zaligheid. Want hij zal zijn volk straks dan ook niet in de eeuwige dood storten. Nee, hij zal ze in plaats van de eeuwige dood het eeuwige leven schenken. Hij die hen met Christus opgewekt heeft, hij heeft hen ook met Christus in de hemel gezet. En ze mogen met hem daar altijd en eeuwig zijn. En in plaats van de eeuwige dood, in plaats van de buitenste duisternis, in plaats van de hel, waar ze naartoe verdienen te gaan. En ze leren het ook aanvaarden in hun leven, alle die God in oprechtheid vrezen. Ze leren het aanvaarden dat dat de plaats is waar ze behoren. Maar in plaats dat ze daar terechtkomen, zal de Heere ze een eeuwige zaligheid schenken, een eeuwig leven. Hij zal ze in zijn hemel, in zijn heerlijkheid opnemen, zodat ze altijd bij de Heere mogen zijn. En niet de toorn Gods, niet de gramschap Gods rust dan langer op hen, maar Gods liefde en Gods ontferming, daar zijn ze het voorwerp van geworden. Ze verdienden het om onder de gramschap Gods te verzinken. Maar de Heere neemt die toorn van hen weg, omdat hij die op Christus heeft laten woeden. En om Christus wil, en daar is opnieuw het bewijs geleverd, hij zal ons behouden. Om Christus wil heeft hij hen lief en betoont hij hen die liefde. en zal hij hen voor eeuwig onder zijn genadige bescherming nemen. En vandaar dat de dichter van de 32e psalm ook terecht zingt: welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die zo verlost is van de schuld, maar die ook van de straf waarmee hij was bevlekt, voor het, van de straf is ontheven. En waardoor hij inderdaad ook in Gods genade en in Gods gemeenschap is hersteld en uitzicht mag hebben, zelfs op die volkomen zaligheid. Dat is datgene wat de Heere Jezus doet. Je kunt het in een paar woorden zeggen, maar je hebt er een leven lang, nee, een eeuwigheid voor nodig om het te beleven wat het is. Hij zal ons behouden. Daar is de verloste kerk nu al en straks tot in alle eeuwigheid mee bezig om dat mysterie, dat wonder te verstaan. En vanwege dat wonder de Heere, de Drie-enige, eer en aanbidding toe te brengen. Dat is het wonder waar de eeuwigheid, om zo te zeggen, niet lang genoeg voor is om dat te bewonderen en dat te beleven en God daarvoor te verheerlijken. Hij zal ons behouden. Amen. We zingen Psalm 32 en daarvan het eerste vers. 32, het eerste vers. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart aldus: loof den Heere, mijn ziel, en al wat binnenin mij is, zijn heilige naam. Loof den Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen we ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, toen we nog vijanden waren, veel meer zullen we behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laten wij de Heren danken en bidden. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte, dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijze en drank van het eeuwige leven geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking van dat geloof door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilige avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw heilige geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus. Heere, wilt gij verder deze dag ook met ons zijn? Wilt gij geven dat we ook in het avonduur weer samen mogen komen in uw huis om daar opnieuw uw woord te onderzoeken? Laat uw geest ons leiden. Laat uw geest ons de waarheid doen verstaan. En wilt gij geven dat we deze dag mogen doorbrengen in de dingen van uw dienst en van uw koninkrijk. Vergeef al onze zonden. Vergeef alles wat we misdreven hebben, ook in dit uur. En wilt u genadig verzoening doen over al het verkeerde. Heren, neem ons voor uw rekening, voor tijd en eeuwigheid. Ook diegenen die geen avondmaal kunnen, mogen vieren, omdat ze u niet kennen en omdat zij vreemdelingen van uw genade zijn. Heren, wij bidden u, laat dat in hun leven nood worden, dat ze u niet kennen. En laat in hun leven die begeerte gewekt mogen worden. Een begeerte die pas dan vervuld is als gij hem vervult. De begeerte namelijk om u te mogen kennen tot zaligheid. Wilt gij zo uw genade in het midden van ons verheerlijken om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 74 en daarvan het 12e vers. Psalm 74, vers 12. Gaat ons in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.